We hadden het er net al even over dat de discipelen, toen hen werd verteld over de opstanding van de Heer Jezus, zij beschouwden dat als kletspraat, want zij kenden de schriften nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Wel, we gaan even een sprong maken en ik wil u meenemen naar Lucas 24. En daar zijn we natuurlijk al een heel stuk verder, want dan heeft de dood en opstanding van de Heer Jezus al plaatsgevonden. Alleen de discipelen, kenden de schriften nog niet. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel bijzonders. Namelijk in Lucas 24, waar de Heer Jezus, die bekende geschiedenis, die ontmoeting die de Heer dan heeft met de Emmausgangers. En laten we even lezen vanaf vers 13, even snel een paar versen, vanaf Lucas 24. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem was verwijderd, genaamd Emmaus. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En eigenlijk is dat vandaag aan de dag min of meer hetzelfde. Joodse mensen die eigenlijk een bedekking op hun gezicht hebben en eigenlijk niet hem herkennen. Maar dan vervolgens, wat gaat de Heer dan doen? Hij stelt hun een vraag, dat vind ik altijd zo mooi. Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En dan zegt hij, Kleopas, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem? Moet je nagaan, dat wordt gezegd tegen de Heer Jezus. De koning van de stad waar hij zijn residentie heeft. En dan, welke dan? Nou, dan laat hij hun eigenlijk dan het woord doen. En dat is feitelijk ook wat je vandaag aan de dag, als je met Joodse mensen ook spreekt, belangrijk is om hun ook de gelegenheid te geven om te vertellen. En dat doen ze dan ook. En dan vers 21 vind ik heel opmerkelijk, dat zeggen ze dan. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Ziet u dat? Dat was dus de verwachting die zij hadden. Niet een hemels koninkrijk, maar een aards koninkrijk. Zij verwachten, en dat was ook de verwachting die ook gewekt was door de prediking van de Heer Jezus en van de anderen. Namelijk dat hij het was die Israël verlossen zou. En dan is het heel opmerkelijk dat ze zeggen, maar met dit alles is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. De derde dag. En het is prachtig voor uzelf om daar eens een studie over te maken. De derde dag is namelijk in de Bijbel altijd opstandingsdag. En je leest het al in Genesis 1. Op de derde dag komt de aarde uit zijn watergraf tevoorschijn. En brengt dan zaadgevende gewassen en vruchten voort. En nieuw leven. Op de derde dag, heel mooi, Jona. Nou fijn, tal van voorbeelden. En ja, het is reeds de derde dag. Nou, en dan gaat het moment komen dat de Heer Jezus dan tot hen een geweldige Bijbelstudie gaat houden. En daar staat deze Bijbelstudie natuurlijk, kan niet in de schaduw van die studie staan. Want lees maar eens in vers 25. Hij zeide tot hen, o onverstandigen en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. En dan zegt hij, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking hadden. Het is trouwens interessant, ik kreeg net een vraag, de volgorde van de Tanach, van het Oude Testament van de Joden. Nou, hier zie je de volgorde, Mozes, de profeten en de geschriften. De Torah, de Nevaïm en de Ketuwim. Dat zijn eigenlijk de drie secties waarin dus het Oude Testament is verdeeld, de Joodse Bijbel, en die dus ook hier de Heer Jezus dus ook toepast. En je ziet dus bij Mozes de profeten en in de Ketuwim, de geschriften, vanuit die geschriften gaat hij zichzelf bekendmaken. Hij had zich ook kunnen bekendmaken zoals hij zich aan Thomas bekendmaakte. Thomas die meteen hem herkende, mijn Heer en mijn God, aan zijn tekenen van zijn kruislijden. Hier zien wij dat hij het doet vanuit het woord. Dat is eigenlijk vandaag ook de dag, het geval. Vandaarom ook dat we dat woord ook zo belangrijk vinden om dat onder Joodse mensen te verspreiden. Want dat is de plaats waar de Heer zich laat kennen, vanuit dat woord. En dan vervolgens Dan lezen wij in vers 44 en 45 even een sprongetje, waarin dan de Heer Jezus, te midden zich van zijn discipelen zich bevindt. Ook de Emmausgangers, die zijn weer teruggegaan naar Jeruzalem, nadat zij dan de Heer Jezus hebben herkend bij het breken van het brood. Prachtig. Zou er zo weer een preek over kunnen houden. Breken van het brood, gemeenschap. Gemeenschap hebben met de Heer. Daarin openbaart hij zich, als kinderen Gods, aan zijn kinderen. Nou, en dan vers 44, en dan zegt de Heer Jezus in het midden van zijn discipelen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Hij staat daar dus, opgestaan uit de doden, in het midden van zijn discipelen, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Daar zie je weer die driedeling. We hebben het gezien, de derde boek werd, de derde sectie werd aangeduid als de geschriften. Hier wordt de derde sectie aangeduid als de psalmen. Dat kan dus ook. En Mozes wordt hier dus aangeduid als, of werd eerder aangeduid, oh nee, ook hier bij Mozes, ja, in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Dat is dus weer die driedeling van de Tanach. En dan staat er, en toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En dat is dus een uitermate belangrijk moment geweest, want zij verstonden de schriften ten dele. Ten eerste lazen zij dus selectief, o onverstandige en trage van hart, vers 25, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. En inderdaad, wat was dat al wel, dat de Christus moest lijden om vervolgens zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. En de Joden vandaag aan de dag geloven, althans een deel van hen, geloven in twee Messias. De Messias ben Jozef en de Messias ben David. De Messias ben Jozef, de zoon van Jozef, dat is de leidende Messias. En de Messias ben David, dat is de heersende Messias. Maar zij zien feitelijk niet dat die twee één zijn. Het is door lijden heen tot heerlijkheid. En dat is waar dus Mozes en de profeten en de geschriften van getuigen. Overigens opmerkelijk dat we dus hier zien dat zij dus eigenlijk geen zicht hadden op dus zijn lijden en zijn sterven en zijn heerlijkheid. Zij waren volkomen gefocust op dat Messiaanse Rijk en gingen eigenlijk aan dit aspect voorbij. Aan de noodzaak van het lijden, de sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is opmerkelijk dat vandaag aan de dag, of eigenlijk door de eeuwen heen, christenen wel oog hebben voor zijn eerste komst, maar weer geen oog hebben voor al die profetieën met betrekking tot zijn wederkomst, waar nou juist Israël zo op gespitst is. Het toekomende wereld, het Messiaanse Rijk. Ziet u, heel opmerkelijk dat eigenlijk zo'n mens eigen is om selectief dat woord te bestuderen, terwijl het belangrijk is om dus dat woord in zijn volledige breedte te bestuderen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Dus ze gingen de dingen verstaan die er hadden plaatsgevonden vanuit het woord van God. Nou neem ik u mee naar het boek Handelingen. Want eigenlijk zijn we hier toch ook nog wel, zou je kunnen zeggen, ook al zijn we dan in het boek Handelingen, maar eigenlijk toch ook nog in de periode van de evangelie. Ook al zijn we hier dus zijn we hier dus na de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar hier zit dan nog een stukje overlapping. Ja, wat is de vraag die de discipelen stellen aan de Heer Jezus? Nou, in vers 6, precies, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Ja, dat moet men niet kwalijk nemen, ja. Oh, sorry, Handelingen 1 vers 6, neem me niet kwalijk. Goed dat u me interrupeert. Ja. Het is opmerkelijk als je hier Calvijn op naleest, met alle respect voor deze reformator, zeg ik er maar even bij. Maar het is opmerkelijk als je daar zijn commentaar op naleest, wat hij dus zegt over deze vraag van de discipelen. Dan zegt hij letterlijk, ik heb het hier even een citaat, althans een deel van een citaat. In deze vraag, zegt Calvijn, zijn evenveel dwalingen als woorden. Dus eigenlijk elk woord wat hier door de discipelen was gesproken, bevat een dwaling. Ja. En dan zegt hij vervolgens, Calvijn, in zijn commentaar, intussen bewijzen zij, de discipelen, hoe weinig zij onder zo'n goede meester geleerd hebben. Met andere woorden, en dat is eigenlijk toch ook wel een gedachtegang die ook binnen de theologie eigenlijk heeft postgevat, dat ja, die discipelen die hier vroegen, Heer, herstelt gij dat koninkrijk aan Israël, dat is gewoon een irrelevante vraag. Dat is feitelijk een dwaling, want, zo is de algemene gedachte, dat koninkrijk zal nooit op aarde worden gevestigd, dat moet je allemaal geestelijk zien. Dat koninkrijk is een hemels koninkrijk. En dus hadden de discipelen er eigenlijk niets van begrepen. Mag ik daar nou vanavond eens een kanttekening mee plaatsen? Zouden die discipelen dat nou echt niet hebben begrepen? Als we bedenken, en als we vanavond zo een aantal teksten, en ik zou er nog veel meer aan toe kunnen voegen, maar de tijd is altijd ja, zo'n beklemmende factor, hè, in deze studies. Maar u ziet dat feitelijk dat hele onderwijs ging over dat aardse koninkrijk dat aan Israël zou worden hersteld. Dus in feite is de vraag die de discipelen hier stellen volkomen in lijn met het onderwijs van de Heer Jezus, één. Maar het tweede is dat we, wat we net hebben gezien, dat hun verstand was geopend zodat zij de schriften begrepen. Wie zijn wij om te zeggen dat de discipelen hier geen snars van begrepen hebben? Als notabene de Heer de moeite doet om ons er van tevoren over in te lichten dat deze discipelen hun verstand was geopend. Zij begrepen de geschriften. En let u wel op, lieve vrienden. De discipelen vragen niet of dat koninkrijk aan Israël hersteld zal worden, maar wanneer dat koninkrijk aan Israël hersteld zal worden. Want dat koninkrijk aan Israël hersteld zal worden, dat was evident. Daar hadden ze geen twijfel over. En we zien dan in feite ook het antwoord van de Heer Jezus. Dat hij niet zegt, dat hij die vraag niet afwijst en zegt, ja, jullie vragen nou wel over dat koninkrijk van Israël, wanneer dat dan hersteld zal worden, maar dat komt er helemaal niet. Nee, hij zegt, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Wat impliceert dat? Dat impliceert dat de vraag van de discipelen volkomen legitiem was, dat inderdaad dat koningschap aan Israël hersteld zou worden. Alleen wanneer? En dat wanneer, dat was nou precies waar de Heer Jezus nou op wijst. Dat moment waarop dat koningsrijk aan Israël hersteld zou worden, ja, dat kwam hen niet toe te weten. Dat had de Vader in zijn eigen macht gesteld. De vraag dus van de discipelen, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen, zou je eigenlijk ook kunnen zien als een toelichting op vers 3 van Handelingen 1, waar we lezen over de 40 dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart, waarin de Heer Jezus dus gesproken heeft, vers 3, over de dingen, hij sprak over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. Ziet u dat? Het laatste gedeelte van vers 3. Dat was waar de Heer Jezus over sprak. Over de dingen die het koninkrijk van God betreffen. En ik denk dus persoonlijk, althans die overtuiging heb ik, dat je dus ook dat onderwijs dat de Heer Jezus gegeven heeft in die 40 dagen, dus ook alles verband hield met de vraag die vervolgens de discipelen hadden, want die was als het ware opgeworpen door het onderwijs wat de Heer Jezus in die 40 dagen had gegeven. Herstelt gij dan in deze tijd dat koningschap aan Israël? Ziet u? Wel nu, wat is het opmerkelijke? Als we dan lezen in vers 11, waarna dus dat de Heer Jezus is opgenomen, ja, dan krijgen we vervolgens de boodschap van de mannen, hè, die daar stonden in witte kleding, hè, in vers 10, die ook zeiden, vers 11, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal daar blijven, want Er komt een koninkrijk in de hemel. Wel nee. Zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. En was dat een nieuwe boodschap? Nee, het was denk ik alleen nog eens even de discipelen in herinnering brengen. En het was een troost ook. Dat zij mochten weten natuurlijk dat de Heer Jezus op de wijze zoals hij ten hemel is gevaren. Vanaf de Olijfberg. Dat in overeenstemming bijvoorbeeld met Zacharia 14, wat staat er? Dat inderdaad de Heere zijn voeten zullen straks staan op, waar? De Olijfberg. Want om dat koningschap aan Israël te kunnen herstellen, zal dus die koning weer terug moeten komen. Ziet u dat? Nou, als u dat nou even vasthoudt, dan komen we bij de Pinksterdag nog een paar woorden daarover. Want dan gaat Petrus, want zijn verstand was geopend zodat hij de schriften kende, verstond. Nou, dan blijkt Petrus ineens in staat te zijn om vanuit, met name ook het boek der psalmen, psalm 16, psalm 110, psalm 132, als ik het zo uit mijn hoofd zeg, en andere schriftplaatsen, om vanuit al die schriftplaatsen te laten zien dat inderdaad deze Jezus, die onder hen geleefd heeft, die onder hen zijn wonderen en tekenen heeft gedaan, omdat het die Jezus is die dus vanuit de schriften, vanuit die oud-testamentische geschriften, ja, is de persoon is, waar dus de oud-testamentische geschriften op gewezen hebben. Kijk maar eens even in vers 22. Opmerkelijk, hij spreekt daar dus aan, Israëlitische mannen, vers 22 van Handelingen 2, zijn hoofdstuk verder. Luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Ziet u dat? En daar zien we weer de wonderen en tekenen. Ik kreeg daar net een vraag over. Dat waren de geloofsbrieven die de Heer Jezus begeleidde. De geloofsbrieven van de koning. De geloofsbrieven dat hij de koning was die straks dat koningschap aan Israël zal herstellen. Die straks dat Messiaanse rijk waarover de profeten zoveel gesproken hebben, straks in vervulling zal doen laten gaan. Bedenk dus ook dat Petrus hier in de eerste plaats spreekt tot Israëlitische mannen, de mannen van Israël. Het gaat hier om Joden en Jodengenoten die daar op die Pinksterdag vanuit de toenmalige wereld bijeen waren gekomen om dus te horen van de grote daden Gods die door de apostelen verkondigd worden. En het wonder is, zij stonden daar niet te brabbelen, zo van, wat zal dat wezen? Nee, zij hoorden ieder in hun eigen taal spreken. Dat is de taal, dat is waar het hier in essentie om gaat, dat is het wonder. De taal was geen barrière meer. Je weet het, in Genesis 11 was het een barrière, de torenbouw van Babel. Daar werd de taal werd verstoord. En daar werden de mensen werden verdeeld, eigenlijk in talen. Bijzonder op de Pinksterdag is eigenlijk weer een terugkeer, daar wordt dat weer hersteld als het ware. Daar spreekt de Heere door de apostelen en ieder in zijn eigen taal mag het horen. Taal is daar geen barrière meer. Geweldige gebeurtenis. Maar goed, dan gaan we even over naar vers 27 van Handelingen 2. We moeten nu even voortmaken. En daar citeert Petrus. Moet je nagaan, Petrus. Weet u nog in Matteüs 16 dat hij zei: Heere, dat zal u geenszins overkomen, dat verhoede God. Toen de Heer Jezus zijn discipelen ging voorbereiden op het lijden. Hij kende de schriften nog niet. Hier wel. En dan moet u zien, dan citeert hij David uit Psalm 16, vers 27. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niets overgeven om ontbinding te zien. Dat zegt David, wordt David geciteerd en uit Psalm 16 door Petrus. En dan verklaart vervolgens Petrus de woorden van David in vers 30 en 31 van Handelingen 2. Aangezien hij, en dat is dus David, een profeet was. David was een profeet. Hou dat in gedachten als u de psalmen bestudeert, want het merendeel van de psalmen zijn profetisch van aard. David was een profeet. Hij sprak soms over de situatie in zijn eigen leven, maar het merendeel van zijn psalmen beschrijft hij dingen die zijn eigen leven overstijgen. Hij was een profeet. aangezien hij een profeet was, vers 30, en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op de troon te zetten. Ziet u dat? Weer opnieuw, Petrus, die terugkomt op die oud-testamentische belofte. Eén uit de vrucht van David, uit de vrucht van zijn lenderen, die zou op de troon van David gezet worden. En daarom voorzag hij, en nou weten we meteen de uitleg van Psalm 16, hè, want de schrift verklaart zichzelf, daarom voorzag hij David dit en zei over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Nou, dan begrijpen we meteen Psalm 16. Het gaat daar over de Messias. Het gaat daar helemaal niet over David. Want David heeft wel ontbinding gezien. Petrus zegt ook, zijn graf is onder ons. Het was nog te zien. Maar het gaat hier dus om de Messias. David sprak over de Messias. Hij was een profeet. En sprak dus over de opstanding van Christus. Maar, let u wel op, in relatie tot de belofte die God aan David had gegeven. Namelijk, door zijn opstanding was hij in staat om een eeuwig koningschap tot stand te brengen. Want hij is een koning in eeuwigheid. En dat is door zijn dood en door zijn opstanding. Bedenk dat al Gods heilshandelen gefundeerd liggen in het heilswerk van Christus. Ga daar nooit buitenom. Er zijn heel wat Israëlvisies, tussen aanhalingstekens, die met een boog om Christus heen gaan. Dat is niet een Bijbelse Israëlvisie, dat is een valse leer. Het gaat altijd uit hem, door hem en tot hem. Romeinen 11. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus in Johannes 14, vers 6. En hij zegt dat tot zijn eigen Joodse discipelen. Ziet u? Nou, en dan zegt hij in vers 36, laat dan heel het huis van Israël, want dan gaat het om het hele het huis van Israël, zeker weten dat God hem en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Ja. En dan de tweede toespraak van Petrus, en daar gaan we mee afsluiten. Want die vinden we in Handelingen 3. En dat was dus naar aanleiding van die genezing van die verlamde man. Ik denk dat die verlamde man eigenlijk een beeld is van Israël, dat wel niet in staat was om in de wegen van de Heere te wandelen, zoals eigenlijk u en ik daar ook niet toe in staat zijn, tenzij wij door de Heere worden opgericht. Tenzij wij dat nieuwe leven krijgen, het opstandingsleven van Christus. Maar dat even terzijde. Nou, dan gaat Petrus dat verklaren, dat wonder. Kijk je maar even, als u wil, met mij in Handelingen 3, vers 16. Nee, laten we vanaf lezen vanaf vers 13. Dan zegt hij, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, zegt Petrus, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. Zo hadden we dat ook al net gelezen in zijn eerste toespraak. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem los zou laten. Zie je de vinger uitgaan naar zijn volksgenoten? U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. Het is nogal wat Petrus hier zegt. En gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Barnabas. Vers 15. Met de vorst van leven hebt u gedood. Die God uit de doden opgewekt heeft waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man die u ziet en kent sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu gaat Petrus niet terugkomen op zijn woorden, maar hij gaat dat wel in een andere context zetten. Kijk maar eens in vers 17, want hij had net zijn volk beschuldigd van de dood van de heilige, de rechtvaardige, de vorst des levens. Dan gaat hij het in een andere context letten. Moet u zien hoe gebalanceerd Petrus dat doet. En nu weet ik, broeders, want hij spreekt hier tot zijn broeders, hij spreekt hier tot zijn volksgenoten, dat u het uit onwetendheid gedaan heeft. Evenals uw leiders. Verzachtende omstandigheden. Jullie hebben het gedaan. Je hebt het in onwetendheid gedaan. Maar er is nog een element, nog een factor. Vers 18. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd heeft, namelijk dat de Christus lijden zou. Petrus had nog gezegd dat verhoede God, heren, dat zal u geen zin overkomen. Weet u het nog, Matthäus 16? Hier gaat hij de schrift uitleggen. en gaat hij zien dat bij al de profeten dat verkondigd hebben. Jullie hebben hem gedood. Ja, Petrus zelf had hem verraden. Of Judas had hem verraden en hij had hem verloochend. Maar, zegt hij, zo heeft God in vervulling doen gaan wat hij bij monden van al zijn profeten had aangekondigd, namelijk dat de Christus lijden zou. En nou moet u opletten. Kom dus tot inkeer en bekeer u. Dat is de voorwaarde. Berouw en bekering. Opdat uw zonden uitgewist worden. Punt. Er staat toch geen punt? Hoewel? Nee. En moet u zien wat er dan wel staat. En er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin God, waarin alle dingen worden hersteld. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap aan Israël? Dat was de vraag van de discipelen. Hier zien wij het antwoord. Ja, als zij tot bekering waren gekomen, lieve vriend, dan was inderdaad hun zonden waren uitgewist. Amen. En dat mogen we als het evangelie, zoals we dat vandaag mogen prediken. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan zal je behouden worden, dan zullen je zonden worden uitgewist. Maar u heeft toch niet een evangelische prediking gehoord waar de prediker zei van als jullie nou allemaal tot berouw en bekering komen, dan zullen er tijden van verademing over deze aarde gaan komen. En dan met de belofte dat Jezus gezonden zal worden, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn profeten door de eeuwen heen. En hier zien wij eigenlijk het grote, ja, moet ik het zeggen, het scharnierpunt van de geschiedenis. Want wanneer zal de Messias terugkeren, lieve vrienden? Ja, het zal inderdaad het moment zijn dat zij inderdaad zullen zeggen, dat ze hem welkom zullen heten. En inderdaad hem welkom zullen heten. Hun hart is bereid, is toebereid om hem dan ook te ontvangen. Als ze tot bekering komen, dan zal dus in feite, ja, dat moment van herstel gaan plaatsvinden. En dat is in feite waar het hier in het boek Handelingen nog over gaat, als Israël tot bekering was gekomen. Met andere woorden, ook in de tijd van het boek Handelingen zien wij dus dat koningschap aan Israël, dat herstel, nog steeds eigenlijk die belofte nog steeds geldig is. Als het volk tot bekering was gekomen, was hier gebeurd wat Petrus hier heeft beloofd. Maar het is niet gebeurd. En kijk nog even verder, want het is zo bijzonder ook wat hier dan ook verder staat. Vers 22, want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd, de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik naar hem moet u luisteren en alles wat hij tot u spreken zal. En het zal zo zijn dat al wie niet luistert, geluisterd zal hebben naar deze profeet, uit het volk zal worden uitgeroeid. Vers 24, en ook al de profeten van Samuel en zoveel als ze daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. En dan vervolgens vers 25, u bent de kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vaderen sloot. Toen hij tegen Abraham zei, en dan zijn we weer terug bij Genesis 12, mooi hè. En in uw geslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God die zijn kind Jezus heeft doen opstaan, heeft hem eerst naar u gezonden om u hierin te zegenen, dat hij ieder van u zal afbrengen van zijn slechte daden. En daar zien we eigenlijk dat Petrus nog weer opnieuw, geïnspireerd door de Heilige Geest, hier een boodschap brengt met feitelijk de hoop, ja, en de verwachting dat Israël dan tot bekering zou komen. En inderdaad zijn er velen tot bekering gekomen. Op de Pinksterdag 3000 en later vele duizenden zijn eraan toegevoegd. Alleen de bekering als volk is uitgebleven. Hoewel in het boek Handelingen we nog steeds die tekenen van het koninkrijk nog zien gebeuren. We hebben het daar net al even in de pauze over gehad. Geweldige, spectaculaire genezingen. Het was voldoende als een schaduw van een van de apostelen op de zieke viel. Of er was een zweetdoek en die werd gelegd op iemand en dat was voldoende van genezing. Alle genazen, dat waren nog steeds de tekenen van het koninkrijk. Nog steeds ging daar de boodschap van het evangelie uit. Ja, het evangelie van het koninkrijk uit naar het volk Israël. Ja, en hoe moeten we dat dan uiteindelijk dan zien? Wel, broeders en zusters, Paulus legt dan uit in Romeinen 19 en 11 wat er is gebeurd. En lees je dat voor jezelf nog maar eens, ook maar eens na. We hebben er trouwens een mooie brochure ook over. Nou ja, mooi mag ik niet zeggen, ik heb hem zelf geschreven. Romeinen 9, 10 en 11. En weet u, wat zegt Paulus dan in Romeinen 11, vers 11? Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Was het zo fatalistisch dat God zei van, ja, zij moesten vallen? Nee, zij hadden de gelegenheid om zich te bekeren. Paulus zegt ook, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Maar dan staat er, door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te wekken. En dat zien we eigenlijk in het boek Handelingen gebeuren. Het wordt eerst aan de Joden aangeboden. En voortdurend, eigenlijk ook met het perspectief van inderdaad dat als zij als volk tot bekering zouden komen, dan zou de Messias, Jezus, gezonden worden. Dan zouden de tijden van verademing komen. Dan zou het koningschap aan Israël worden hersteld. Maar het wonderlijke is, en God heeft dat geweten, dat door hun val het heil tot de heidenen is gekomen. Om hen tot jaloersheid te wekken, want nog altijd gaat het om Israël. Ook als wij dan tot geloof mochten zijn gekomen door de genade van God, is het onze opdracht eigenlijk nog altijd om ook een voorbeeld te zijn van het volk. Tot jaloersheid te wekken, daar hebben we veel gefaald. En dan zegt de apostel in vers 12, en het volgende vers, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent, en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Met andere woorden, de Heere, broeders en zusters, zal ook dat volk Israël weer tot volheid brengen. En dan denk ik in het bijzonder ook, wat Paulus dan ook schrijft in Romeinen 11, dat de Heere straks dan ook de goddeloosheid, ja, vers 25 van Romeinen 11, laten we daarmee eindigen. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan vers 26, en zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, belangrijk, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonde zal wegnemen. En dan gaat het over de toekomst. In de toekomst zal inderdaad de Heere die zonde wegnemen. Dat is het verbond van hem met zijn volk. Denk maar aan Jeremia 31, vers 31. Het verbond waarin hij inderdaad straks hen een nieuw hart zal geven. Dat hart van steen zal hij verwijderen. Hij zal er een vleeshart voor in de plaats geven. Hij zal die wet in hun harten schrijven. En zij zullen dan uiteindelijk, ja, op basis van de belofte, verlost worden. De verlosser zal uit Sion komen. De verlosser is niemand anders dan de Messias. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En zo is er dus nog heel duidelijk een toekomst voor Israël. Waar nog veel meer over te zeggen valt. Maar ik wil wel even graag die lijn doorgetrokken hebben, dat we niet blijven staan. Ofwel bij dat koningschap voor Israël, dat dan niet tot stand is gekomen, dat Israël niet tot bekering is gekomen. Ik wil ook niet stoppen bij de tijd van de heidenen, waarin wij dus nu leven. Waarin dus dat door hun val dat heil tot de heidenen is gekomen. De unieke fase van Gods heilsplan, de gemeente, het lichaam van Christus, waarin God in het verborgene werkt. Nee, ik wil ook nog doorgaan tot die laatste fase, waar het gaat om het herstel van Israël. Amen. En inderdaad, al die beloften van herstel, ja en amen zullen zijn, als de Heere de goddeloosheden van Jacob zal weggedaan hebben. En hij te midden van zijn volk inderdaad zal wonen. De zoon van David, die dan ook straks te midden van zijn volk zal heersen. En ook de zoon van Abraham, de erfgenaam van alle beloften aan Abraham gegeven, ook in vervulling zal doen laten gaan. En dan ook inderdaad dat volk veilig zal wonen in het land dat de Heere hun beloofd heeft. Genesis 12. En dan ook veilig zal wonen, want de Heere zal dan ook garant staan voor hun veiligheid. Omdat hij zelf in hun midden is. En dat zal ook zijn, hè, ook een geweldige zegen voor heel de wereld. Want inderdaad, met Abraham of in Abraham, hè, zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. De evangelie in een messiaanse context. Nou, ik hoop dat u vanavond daar ook mede vanuit het woord wat meer zicht op gekregen heeft. En dat de Heere dat ook zo verder in onze harten zal uitwerken.